heb op Goede Vrijdag heb ik gesproken over God zwijgt in zijn liefde. En vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken hoe God spreekt in zijn liefde. Dat zal op het einde van de prediking wordt dat duidelijk hoe hij gesproken heeft in zijn liefde. Maar ik wil graag met jullie samen, als je een Bijbel hebt, Marcus 16 lezen. Marcus 16 en de ik heb de teksten die ik zo gebruik, die zijn ook op sheet gezet. Dus je kunt ook vanaf het scherm kunt die meelezen. Marcus 16, vers 1 tot en met 8. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen om hem te gaan zalven, om Jezus te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen ze naar het graf toen de zon opging. En ze zeiden tot elkander, wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen ze een jongeling zitten aan de rechterzijde bekleed met een wit gewaad. En ontsteltenis beving haar. En ze zeiden tot haar, wees niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En ze gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Ik wil nog even met u bidden. Heere God, het is zo'n volle dienst vanmorgen, zo overweldigend uw zegen en uw genade. En we willen u zo bidden dat we zo deze momenten van overdenking, dat u ons nog de kracht geeft om toe te zien hoe we luisteren. We willen u zo danken en we willen zo bidden ook voor de kinderwerkers, als we zo de kindjes horen zich melden. We willen u vragen ook hun een goede tijd te geven. Vader, maar wil u ons echt laten, ja, dat we geconcentreerd mogen zijn om naar uw woord zo te luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of u dit kent, vast wel, dat als je op een morgen opstaat, je staat op 's morgens op, en daar is een groot probleem. Je weet, je bent gaan slapen, en je staat op 's morgens en je weet, dat is een probleem wat ik eigenlijk niet aan kan. En deze vrouwen hier, die stonden op die eerste paasdag, op die eerste zondag. En ze hadden een groot probleem. Ze vroegen zich af, wie gaat nu die steen wegwentelen? Niet alleen hadden ze een groot probleem, ze was ook groot verdriet. Want het waren vrouwen geweest die direct rondom de Heer Jezus waren. Die vrouwen die daar genoemd waren, dat is Maria van Magdala onder andere. Dat was een vrouw die bezeten was geweest van 7 boze geesten. En Jezus had haar bevrijd. En Magdala is niet haar achternaam. Magdala is de plaats waar ze vandaan kwam. Was een plaatsje in de buurt van Galilea. En je kon beter zeggen, dat was die dorpsgek. Die vrouw met die 7 boze geesten. Die stond bekend als iemand, de dorpsgek. Maria van Magdala, die vrouw, die gekke, uit dat dorp. Daar had ze haar naam eigenlijk aan te danken. Dan was er nog een andere vrouw, die heette Maria. Dat was de moeder van Jacobus. En er was een vrouw, die heette Salome. Waarschijnlijk was dat de moeder van de apostelen Johannes en Jacobus. En deze drie vrouwen, die waren tot het laatst waren ze bij de kruisiging gebleven. Er staat in Marcus 15, vers 40 staat, er waren ook vrouwen die uit de verte toeschouwden. Onder wie ook Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Salomo, het Salome. Deze vrouwen die echt de Heer Jezus tot het laatst gevolgd waren, die in de engste kring van de Heer Jezus eigenlijk waren. En zo met zoveel ontzettend verdriet eigenlijk die dag waren opgestaan. Die waren opgestaan met de vraag, wie zal ons de steen afwentelen? Hoe komen we eigenlijk in het graf? En dan komen ze bij het graf en dan aanschouwen ze dat die steen is afgewenteld. En je kunt je daarbij de vraag stellen, waarom is die steen nu afgewenteld? Is dat nu dat Jezus uit het graf kon komen? Is die steen dan weggerold omdat Jezus uit het graf kon komen, dat hij kon opstaan? Die vraag kun je stellen. Ik geloof niet dat dat de reden is. Waarom niet? Als je kijkt in Johannes 20, daar staat bijvoorbeeld dat de discipelen, die waren zo bang dat ze bij elkaar waren. En ze waren zo bang voor de Joden, dat ze alle deuren en ramen hadden afgesloten. En dat betekende op een gegeven moment, dan staat de Heer Jezus in het midden. En je ziet ook bij de verschijningen die er zijn, dat de Heer Jezus een verheerlijk lichaam had. En dat hij zonder dat er deuren en ramen geopend moesten worden, dat hij binnen kon treden. Dus dat die steen die was niet afgewenteld, zodat hij uit het graf kon komen. Waarom was die steen afgewenteld? Die steen was afgewenteld dat die drie vrouwen in het graf konden komen. Dat zij in het graf konden gaan. En daar is een hele bijzondere betekenis heeft dat eigenlijk. Een bijzonder beeld. Want je kunt namelijk voor het graf staan, op ook een paar zondag, ervoor staan, je misschien persoonlijk aangesproken voelen hoe anderen dat vieren. Maar het is de bedoeling, God vraagt van ons, dat als we voor dat graf staan, dat we niet met de anderen feest vieren, maar dat je in dat graf gaat. En dat je ziet dat hij is opgestaan. Ik zie geen enkele uitzondering. Ik vond het zo prachtig dat deze vrouwen, die gaan als het ware, gaan ze in het graf en worden ze met Jezus begraven. En hebben ze, doordat ze zien dat hij is opgestaan en ze terugkomen, hebben ze deel aan die opstanding. Ik zie het ook, zeg maar, aan de apostelen, die dan naar het graf gaan. En iedereen die het graf, voor het graf gaat, die gaat niet af op het getuigenis van de ander. Nee, hij gaat in het graf. De apostelen gaan in het graf. En dan zien ze eigenlijk die vrouwen die dan op deze manier, zeg maar, deel hebben aan het sterven en het opstanding van de Heer Jezus. Horen ze, wees niet ontsteld. Wees niet ontsteld. Dan zeggen die engelen, Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Ik vind het zo mooi dat die engelen zeggen, ze zeggen niet, Jezus zoekt gij. Nee, welke Jezus zoekt je? Welke Jezus? Gij zoekt de Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Er zijn vele Jezussen worden verkondigd. Ook nu in een tijd. We leven in een tijd waar echt vaak over Jezus gesproken wordt. Of zelfs dat mensen zeggen dat ze Jezus zouden zijn. Of dat er een andere Jezus gepredikt wordt. En Jezus, wat ik al eens vaker zeg, het lijkt wel soms alsof er iemand, dat Jezus gewoon een veredelde Sinterklaas is. Dat je naar hem toe komt om dingen te ontvangen. Omdat hij zegenend rondgaat. Maar die engel zegt, die Jezus, de Nazarener, de gekruisigde, die zoekt gij. En dat is de Heer, dat is de Verlosser, dat is de Messias. Dat is degene waar Jesaja van heeft gezegd, dat is een man van smarten. Die zal komen, hij zal doorboord worden. Deze Jezus, die zochten deze vrouwen. En dat is het eerste boodschap eigenlijk vanmorgen ook voor ons. Welke Jezus aanbidden we? Is dat een Jezus die je zelf hebt gemaakt? Is dat een Jezus die je hebt gehoord van de kerk? Is dat een Jezus die je hebt gehoord van je ouders? Dat kan natuurlijk dezelfde Jezus zijn, maar het moet de Jezus zijn, de Nazareër, de gekruisigde. Daarvoor mag je je knieën buigen. En dan is er zo dat open graf en dat open graf. Dat is dan een uitnodiging om naar binnen te gaan, om deel te hebben aan zijn lijden en dood en opstanding. En die vrouwen die gaan naar buiten, hevig ontzet, en ze vluchten uit het graf. Maar ze kijken die boodschap mee en dat vind ik zo bijzonder. Ik weet niet of het die opgevallen is in dat gedeelte van Johannes 16. Dan zegt hij, maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus. Ik vind dat zo mooi. Zegt zijn discipelen en Petrus. Petrus die de Heer Jezus verloochend heeft. Het allerlaatste wat Petrus eigenlijk gezien heeft, dat waren toen hij daar in het midden in die binnenplaats zat. En die vrouw kwam en die zei van, je bent toch ook, je hoort toch ook bij hem. En hij riep, ik ken die man niet. En dan staat er in het evangelie, dan hoort hij de derde keer die haan kraaien. En dan kijkt hij de Heere Jezus in de ogen. En overmand van verdriet, van wat hij daar gedaan heeft. Zichzelf zo tegenvallend, dat hij dacht dat hij veel, veel beter was. Dat hij voor de Jezus in die hof van Gethsemane het zwaard getrokken heeft en zegt, God verhoede het dat jij zou moeten lijden. Ik ga voor je staan. En dan komt het uur en dan verloochent die Jezus. En dan zag die engel in het graf door Jezus, zeg maar, dat hij van Jezus moest zeggen, ga naar de discipelen en Petrus. Ik vind het zo'n genade. Uit deze woorden, dat klinkt zo'n genade uit, dat de Heer Jezus zegt van, zeg ook tegen Petrus dat ik hem verwacht in Galilea. Zeg in bijzonder tegen Petrus dat ik op hem wacht en dat hij me daar kan ontmoeten. Weet je, dat kan geen zonde groot genoeg zijn dat hij niet bij Jezus kan komen. Petrus, hij verloochent hem. Met een bewoording eigenlijk, dat is heel ernstig wat hij dan zegt. Ik ken die man niet. Ik ken hem niet. Hij verloochent hem. En Jezus zegt tegen hem, kom Petrus. Dat is het eerste wat hij als boodschap krijgt bij de opstanding. Ik verwacht je in Galilea. En dan zie je eigenlijk heel bijzonder dat Petrus en Johannes die gaan dan op weg. Die krijgen die boodschap dan van deze vrouwen. En Johannes die gaat vooruit. Dat vind je dan in een andere evangelie in Johannes 20, wat Sietse zo heeft voorgelezen. En dan is het zo dat Johannes, als je dat dan ziet, in Johannes 20, daar komen ze dus, samen gaan ze naar het graf, Johannes loopt vooruit. En maar Johannes komt als eerste bij het graf, maar hij durft niet naar binnen te gaan, in Johannes 20. Hij kijkt zo een beetje naar binnen, maar hij durft niet naar binnen te gaan. En dan komt Petrus, handje de voorste. Petrus komt achter hem aan. En Petrus, daar zie je dan eigenlijk, dat Simon Petrus, die gaat wel naar binnen. En Johannes volgt hem. En dan zijn dat twee dingen die ik vanmorgen met u wil behandelen. Drie dingen zien ze eigenlijk in het graf. Drie dingen. Het eerste is, ze zien dat Jezus niet is op, dat de Heer Jezus er niet meer is. Het lichaam van hem is er niet meer. Ze zien, Jezus is opgestaan. Het graf is leeg. Maar ze zien nog twee andere dingen. En daar wil ik vanmorgen met u even kort over nadenken. Die twee dingen die ze zien, zet het maar even op, dat is het volgende. Simon Petrus dan kwam ook hem volgende en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen. Met de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen. Toch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst aan het graf gekomen was naar binnen. En hij zag het en geloofde. Hij zag drie dingen. Het eerste was, hij zag dat de Heer Jezus was opgestaan. En Petrus zag daar de grafdoeken liggen. Die winsels, dat zijn de grafdoeken. En hij zag een zweetdoek liggen. Die lag niet bij die winsels, maar die lag geordend, lag die zweetdoek op een andere plaats, opgerold. Dus die mannen die komen in dat graf. Ze zien de Heer Jezus is er niet. En de twee dingen die ze wel zien, dat zijn de grafdoeken waarmee Jezus eigenlijk is ingewikkeld. En op een andere plaats zien ze de zweetdoek. En weet u wat, dat zit een hele bijzondere boodschap zit erin. Het is namelijk het volgende. Bij de opwekking van Lazarus, dan zie je ook dat de Heer Jezus, die staat voor het graf. En dan zegt hij, en roept hij Lazarus uit het graf. En dan ziet hij het volgende gebeuren, als hij dan geroepen heeft in Johannes 11, vers 44 staat, en de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweetdoek om zijn gelaat. Die grafdoeken, die boeken om het lichaam heen, zoals je dat hier zo ziet, de gestorvene kwam naar buiten gebonden, de voeten en handen gebonden met grafdoeken. En een zweetdoek om het gelaat. Die grafdoeken die staan symbool voor de dood. En die zweetdoek voor het eigen werk. En daar wil ik even kort met u over nadenken. Weet u, een mens kan zo gebonden zijn. Als ik dat zie bij Lazarus, die komt dan uit dat graf gebonden. En Jezus zegt dan tegen die opstanders, maak die grafdoeken af. Maar als ik zie hoe mensen, en ook in mijn eigen leven, hoe ik gebonden kan zijn door angsten, door verdriet, door afwijzing, door moeite. Vaak kan ik totaal, komen mensen ook, niet dat ik over mezelf spreek, maar ook als we dan mensen in de pastoraat hebben. Die mensen zijn zo kapot, zo geslagen, zo verlamd, zo gebonden aan pijn. Aan angst. Maar het meeste is eigenlijk dat we die angst kennen, vooral die angst voor de dood. De angst voor de dood. Ik zal nooit meer vergeten, op een gegeven moment, als ik zo denk over de dood, dan zal ik nooit meer vergeten een gebeurtenis hier in de gemeente. 12 mei 2003. We namen toen afscheid van Joshua Leder. Een jongetje geboren in het gezin van Marcus en Vanessa. En 3 dagen oud. 3 dagen oud. En we moesten hem gaan begraven. En ik vergeet, en de mensen die erbij zijn geweest, ik denk dat ze dat beeld nooit meer vergeten. Er was een witte kistje. Dat werd gedragen door de vader. Zo'n klein kistje. Op zijn twee beide handen. We liepen daarachter. We kwamen op die begraafplaats. Er was daar het open graf. En toen werd het kistje werd er in het graf gelegd. En toen kwam de opa, Klaus Dieter Leder. Die ging voor het open graf staan. En toen riep hij, ik vergeet het van mijn leven niet meer. Toen riep hij, dood, waar is uw overwinning? Dood. Waar is uw prikkel? God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En hij proclameerde dat over de hele begraafplaats. En het ontroerde me diep. Ik knielde voor diepe eerbied. Voor God in mijn gedachten. En dat beeld, dat zal ik nooit meer vergeten. Waar haalde Klaus Dieter, onze geliefde broeder, waar haalde hij die kracht vandaan? Als vader, als grootvader, had hij een kleinkind begraven. En hij riep, dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Christus. En hij haalde die kracht doordat Jezus uit de dood is opgestaan. En die grafdoeken, die liggen in het graf. Die leggen in het graf. Datgene wat ons zo bindt, die angsten die we kennen voor de dood. Die liggen in het graf. Jezus heeft de dood overwonnen. Wat we vandaag echt gedenken, dat is hij is opgestaan. En die laatste vijand van de mens, die is verslagen. Tweede zie je bij Lazarus, die komt uit het graf met een zweetdoek. Maar bij Jezus, Dan gaat Johannes en Petrus die gaan naar binnen. En dan zien ze die zweethoek, die is opgerold. Die is in het graf gebleven. En weet je, die zweethoek, dat laat eigenlijk zien dat de mens, bij Lazarus zie je, dat de mens, die is geneigd om het zelf te doen. Iedereen hier heeft zo'n zweethoek. Iedereen. De mens is geneigd dat hij denkt dat hij zichzelf kan redden. En dat is, in feite is het zo, ik wil hier een paar voorbeelden geven. We proberen altijd die balans en het evenwicht te vinden naar God toe in het goede en in het kwade. Alsof er zo'n huishoudboekje is. Als ik mijn moeder vroeg thuis, mam, weet je zeker dat je in de hemel komt? Dan zei ze tegen mij, Miel, jong, dat kan ze toch niet weten. Dat kun je toch niet weten. Dat kan ze toch niet weten. Want ik kan toch niet weten hoeveel goede werken dat ik heb gedaan. En of dat de balans in evenwicht brengt met het dingen die ik fout heb gedaan. En je ziet vaak mensen die zijn goede werk aan het verzamelen. Met de angst. Ik hoop dat het genoeg is. Ik hoop dat het genoeg is dat ik straks aan de hemelpoort kom en mijn paspoortje laat zien. Dat er genoeg, dat Petrus zegt, om het zo plastisch vaak in het Rooms-Katholicisme gezegd wordt. Dat de Petrus staat dan aan de poort en die kijkt en die zegt van, ja, je hebt genoeg goede werken gedaan. Je hebt jezelf gered. Eigenlijk. De ontnuchtering is eigenlijk dat de Bijbel laat zien dat we ons niet zelf kunnen redden. U kunt niet genoeg goede werken doen. De problematiek is namelijk dat we ons altijd vergelijken. Ik merkte dan dat als je dan zo'n gesprek voerde, dan zei ja, als ik naar hem kijk, die is veel slechter dan mij. Dus de kans dat ik in de hemel kom, die is best wel aardig. Maar ja, dan vergeleek je weer met moeder Theresia. En dan dacht je, goh, als ik me daarmee vergelijk, dan kom ik niet in de hemel. De problematiek is gewoon dat de Bijbel laat zien dat we ons niet met mensen vergelijken. We worden met een volmaakte vergeleken. God wil dat we volmaakt zijn. Zonder zonde. Heilig. En dat voldoet niemand aan. Niemand. Eentje. Eén mens. Jezus. Dat was ook het bewijs dat hij zonder zonde was. Dat hij opstond uit de dood. Wat je ook vaak ziet is. En ik wil u echt nog een opmerking maken over. Die balans. Denk niet dat alleen ongelovige mensen dat hebben. Of mensen die misschien, ik spreek in bijzonder tot jullie allen, die een godsbesef hebben en geloven. Want hoe vaak is het niet zo, ook in mijn eigen leven, dat ik me afmeet wat ik voor God kan betekenen. Door de dingen, of wat ik voor God beteken, door de dingen die ik doe. Hoe vaak denk je niet, nu zal God wel blij zijn. Want ik heb dat en dat gedaan. Dat je je waarde afmeet aan hetgene wat je voor hem doet. En dat is hetzelfde. Dat is die zweethoek. Dat is die zweethoek. Dat je denkt, ik kom toch in een goed blaadje bij God. Omdat ik dat en dat heb gedaan. En ik bewerk iets. Weet je, het is zo bijzonder. Gideon en Sam, die vragen zich helemaal niet af. Helemaal niet af waar ze horen. Door wie ze verzorgd worden. En ze neren zich niet om de 3 uur wakker te worden, 's avonds en 's nachts. Om voor eten te vragen. Want bij hun gaat het er nog niet om wat ze doen. Bij hun gaat het erom wie ze zijn. In dat gezin. Ze zijn de zonen van. de zoon van. Ze zijn. En die zweethoek, die op het gelaat van ons allen is, zo op Lazarus, die heeft Jezus opgerold, die heeft hij daar gelegd. Het is volbracht. En het gaat er bij God niet om wat hij doet, maar wie u bent. Wie we zijn. Wie we zijn in Christus. Een andere zaak waar mensen soms bij God willen komen, want ook die zweethoek, dat is religie. Wat heb ik, dat zijn, wat vind ik, wat zie ik als religie? Rituelen en offers en vasten, dat brengt ons niet bij God. Onder religie versta ik dat we alle rituelen doen, alles doen wat we eigenlijk ook soms in de Bijbel kunnen doen. Een gebed, vasten, maar God is er niet. God is, we zijn in een gebouw bezig met een dienst en God is niet aanwezig. Dat is religie. Religie heeft niks met een relatie te maken. Dat zijn rituelen die we doen. En soms dan proberen we God dan tot God te naderen door hem een offer te brengen. Dat we zijn liefde misschien kopen. Dat we religie bedrijven. Religie. Rituelen. En dan kom je eigenlijk in hetzelfde ritueel van je dan waarin Kain verviel.